Deze week heb ik een hele oude film gezien. Een hele oude film, 62. Taras Bulba. En dan komt dat gaat over Kozakken die oorlog gaan voeren. En dat is geweldig.
Oorlog is leuk.
Nou ja, op een gegeven moment is er zo'n prachtige scène. Dat is ook eigenlijk de enige echte leuke scène van de film. Waarin ze allemaal met paardjes gaan chargeren. En uit alle windhoeken komen dan alle Kozakkenlegers bij elkaar. En die roepen, die zwaaien zo met een zwaarde op een paard. En dan roepen ze, Savaroshe! Tegen elkaar. En dat is heel... Het gaat 3 minuten door. En dat is heel epic. Het is echt heel tof. Dat is heel gaaf. Ik word helemaal zo... Ik hoor ook een Kozak. Oh, ik hoor hem al. Oh, fantastisch. Ga kijken, man.
Ik doe het al.
Jules Brenner. Daar komen de paarden.
Zijn ze al, ja. Met vuur.
Dat is echt heel goed. Het is echt goed, man. Ik lach. Dit is geweldig.
Ik weet niet of je het ziet, maar ze rijden dus op een zandweg waar ik gewoon de banden nog sta. Ja.
Ik heb hem niet gezien.
Hey, we gaan oorlog voeren. Hey.
De helft komt... Ja, je hebt ook geen fantasie, hè. Het is gewoon heel mooi.
Je ziet gewoon de trekken van wielen.
Ik heb de film wel 4 keer gezien en me niet opgevallen.
Oh, mooi.
Ik zat er helemaal in en jij...
Je ziet gewoon het stof van die auto opwaaien voor die paarden uit, man.
Dan moet leuk naar de bioscoop gaan met jou zijn. Hey, ik zie een boom.
Briljant. Tijd voor geekers op je speakers.
Dit is het niveau, Marissa. Dan weet je het alvast. Oh, zo gaat het.
Oké, nou, we beginnen nu echt. 3.
Dit was al het begin.
Oh jij knipt alles, hè?
Vandaag hebben wij in de
Tijd voor geekers op je speakers. Dan zijn we weer met de Geek Culture Podcast. En we hebben een primeur. Want we staan sinds deze week... iTunes heeft ons goedgekeurd. Of Apple heeft ons goedgekeurd. We staan op iTunes.
We staan op iTunes. Oh mijn god. Ja. Maar
waar?
Waar?
Ja.
Als dat je, is de vraag.
Ja, waar wij staan is onder waar wij thuis horen. Filosofie. Ja, we staan op in het rijtje filosofie. Dus,
we gaan het deze avond waarmaken.
Gelukkig doen we dat niet alleen.
Nee, we hebben dit keer onze gast van deze aflevering is Marissa Delbrezine. Dat is eigenlijk een vaste vriendin aan huis, want die is in de vorige podcast van Gert-Jan al eens vaker over de vloer geweest. Dat was Geekstyle.
Ja, toen hadden we dat.
Dat was wel minimaal 200% professioneler dan deze, maar dat deert ons niet.
Dat ligt aan John en Arie. Heb je nog leuke geek dingen gedaan? Je bent in Duitsland geweest bij een grote beurs, had je mij verteld?
Ja, ik ben het festivalseizoen is inmiddels alweer eigenlijk... het is nog niet helemaal over, want het hele jaar is tegenwoordig festivalseizoen. Maar de grote festivals zijn wel geweest. Mm-hmm. In de afgelopen mei was dus Anime 2014. Eind augustus was Abunai 2014. En daartussenin ben ik in Duitsland geweest, in Bonn. Daar was de Animagic Beurs en dat is ook een vrij grote Japans festival. En dat was heel leuk om te zien. Dat was de eerste keer dat ik er was. En het was heel fijn om te zien hoe de cultuur daar een beetje verschilt, maar ook weer heel veel overeenkomsten heeft met wat wij hier doen.
Ja, want dat vind ik wel interessant. Want wat ik zelf weet van als je dan naar Duitsland gaat, dat zie je zelf ook wel qua strips en manga en anime, is wat veel meer verkocht, of tenminste veel meer in de winkels te vinden.
Ja, ja.
Terwijl als ik het idee heb bij de beurzen die ik dan gezien heb, dan is het veel meer de beleving en is het veel meer verkleed zijn. En dat lijkt mij juist voor Duitsers, maar misschien ga ik nu wel heel erg generaliseren.
Nou komt het. Nou komt
mijn dingetje.
Nu dames en heren, Gert-Jan van Oosten.
De analyse.
Opmerking maken over Duitsers.
Ik vind ze zo leuk. Nee, maar dat lijkt me nou zo niet Duits. Om helemaal locker... verkleed te gaan, helemaal op te gaan in je hobby.
Nee, dat heb je echt mis.
Oh.
Wat ik dus... Ja, sorry, ik zeg het maar meteen.
Ja.
Er is niet zo heel veel verschil tussen de Duitse geek en de Nederlandse geek. Die zijn ook aan het cosplayen. Dus dat is echt een groot cliché. Dat zij heel erg stijfjes zijn. Dat is niet het geval. Maar waar je wel heel gelijk in had, was... dat in Duitsland, in tegenstelling tot in Nederland, is er veel meer sprake van een industrie. Mm-hmm. Dus er worden veel meer manga geproduceerd. Het leeft meer. Dat wil zeggen, het leeft meer als een money-making business. Terwijl in Nederland is het zo klein. Initiatieven als Nederlandse manga, die stranden hier gewoon. Die zijn hier niet levensvatbaar, want daar zijn we gewoon te klein voor.
Oh, niet met
anime. Die zijn geprobeerd, maar dat faalt keer op keer. Mm-hmm. En dus, wat zie je? Op de festivals hier in Nederland ligt de nadruk veel meer op wat er uit de fancommunity komt. Dus mensen die zelf stripjes gaan maken of ik die een boek ga maken. En van daaruit kunnen groeien. Terwijl in Duitsland heb je echt een soort van nou, de gevestigde uitgevers van DVD's en DVD's in Duits. En Blu-rays en manga. Die
Blu-rays, is dat in Duits dan? Blauwe scheine?
Blauwe scheine! Maar dus je hebt veel meer industrie daar. Dat mm-hmm. is aan de ene kant heel erg goed en leuk, want daardoor is het veel massaler. Maar ja, Nederland heeft ook wel wat, omdat het juist heel erg vanuit de fancommunity gaat. En dat geeft ook wel, dat heeft ook wel weer iets. Maar qua sfeer komt het heel erg over.
Wel dat het in Nederland gaat komen een beetje, die manga, professionele manga scene. Maar dat heeft gewoon nog een paar jaar nodig. Duitsland ligt veel verder voor op ons daarin.
Nou, in Nederland heb je dus... uitgevers als Dark Dragon die daar op dit moment mee bezig zijn, maar...
Dark Dragon Books.
Dark Dragon Books, ja. maar ik zie hier niet bijvoorbeeld ja, het niveau en de massaliteit van Duitsland gehaald worden. Ja. Maar wat ik wel inderdaad vind, is je hebt striptekenaars en striptekenaars als Marissa die dus inderdaad bezig zijn met dit soort dingen. En het leuke is, Marissa die werkt ook heel nauw samen met een Duitse schrijfster, scenarist.
Ja.
Dus die twee markten die integreren al. Als je hier talent hebt, dan kun je dat daar heel makkelijk aan de man brengen.
Ja, als tekenaar.
Als schrijver wordt dat iets lastiger, tenzij heel
Duits. Ik kan me voorstellen dat je als Nederlandse schrijver, als jij een goede connectie hebt met een goede Duitse tekenaar die daar ingangen heeft bij Duitse uitgevers. Waarom zou dat niet kunnen? Dan moet je wel natuurlijk of in het Engels / Duits kunnen schrijven.
Maar ja, Marissa, jij gaf aan, jouw verwachting is dat de manga wat in Duitsland is, dat in Nederland over een paar jaar ook zal zijn.
Ja, maar het heeft wel echt tijd nodig voordat, ik weet niet of het ooit zo'n grote schaal gaat zijn, mm-hmm. maar ik verwacht binnen een paar jaar dat er daadwerkelijk een aantal Nederlandse manga's geproduceerd zijn.
Bedoel je dan zelfgemaakte Nederlandse manga's of manga die al bestaan in het Nederlands, Attack on Titan in het Nederlands?
Nee, zelfgemaakte, gewoon door Nederlandse tekenaars en dan door Nederlandse uitgevers. Dat verwacht ik dat gaat gebeuren.
Okay. Nou ja, je had daar... en vroeger wel wat proefballonnetjes op. Je had Kwark.
Ja.
Kwark had je. En wat andere dingen. Niet heel veel.
Oost-West.
Oost-West natuurlijk. Ja. En Wind.
Ja.
Ja, het zijn allemaal Kwark en Wind. Dat klinkt nu wel exotisch allemaal. Ik denk allemaal van dezelfde...
Kwark en Wind was allebei door Adrie van Koten getekend.
Nee, het komt allemaal uit de Mona-fabriek. Kwark.
Maar je zit ook allebei bij de Anyway.
Nee, ik schrijf voor de Anyway, Marissa niet. Marissa maakt wel af en toe stripjes voor de Anyway, maar dat krijg je al snel in een kleine incestueuze talentenpool als in Nederland, dat je telkens dezelfde koppen overal tegenkomt.
Ja, ik heb volgens mij 2 nummers geleden of zo een stripje ingeleverd en het meest recente stripje. En nou is het ook wel weer goed, denk ik. Want
ja, het moet niet de Marissa Delbris in de show worden.
Nee, precies.
Dus
tijd hebben voor mijn eigen.
Maar ik vind het echt een leuke voorspelling die je hebt gemaakt. Ik zie het zelf in een hele kleine schaal wel in dat het gaat gebeuren. Maar ik ben altijd extreem somber over de markt.
Ja, is dat zo? Maar zeg, jij zit in de manga-wereld. Je zit ook in de Europese of in de strip-scene. Wat zijn de grootste verschillen die je ziet? En of zijn die er niet? En wat is hetgene wat elkaar bindt?
Nou, dat is een uitgebreide vraag. Wat je hebt is natuurlijk gewoon... De Europese strip heeft gewoon al een jarenlange traditie hier. Ik bedoel, alles is daarvoor in place. De uitgeverijen, de doelgroep, alles staat daarvoor. En de manga scene is moeizaam. Er wordt sowieso bijna niks meer, of misschien al helemaal niks meer, in het Nederlands uitgebracht. Qua vertaalde bekende manga titels. Mm-hmm. En dat is heel moeilijk. Mensen zijn zo gewend om het in het Engels te lezen. Mensen hebben titels al in het Engels, omdat die al veel eerder en sneller uit zijn. Er wordt ook heel veel natuurlijk online gelezen. Dus de manga-wereld heeft dat een stuk moeilijker dan Europese strips. Ik denk niet dat er veel mensen allemaal op online sites Kuifje of Asterix gaan zitten lezen. Maar dat doen ze wel met manga-titels.
Maar ik vind het wel, mag ik even onderbreken? Ik vind het wel een interessant punt dat je zegt. Want dat staaft wel wat je net zei. Dat het dan vooral de originele strips zullen zijn die een voedingsbodem kunnen krijgen. Ja. Want dat is er nog niet online.
Ja, precies. En dat is ook dat is wat het interessant ook maakt, denk ik. Als sowieso voor naar mijn idee is de hele Nederlandse, maar ik denk überhaupt de hele manga fan scene en culture is gewoon heel erg van het zelf beleven, het zelf doen, zelf dingen creëren, fan zijn en dat op zoveel mogelijk manieren beleven die bij je passen. En dat kan zijn door kostuums te maken, dat kan zijn door te tekenen. En ik denk dat gewoon heel veel mensen het leuk vinden om te zien dat het daadwerkelijk mensen gaat lukken om door te breken. Dat er kansen gaan zijn voor tekenaars.
Ja, inspirerend is dat ook.
Ja, precies. En ik heb zelf altijd datzelfde gevolgd en heel enthousiast over geweest als ik dat in het buitenland zag gebeuren. Dus ik ben dubbel zo enthousiast als ik dat ook hier nou in Nederland langzaam maar zeker zie gebeuren. Als ik her en der signalen zie en dingen hoor achter de scherm van waar mensen mee bezig zijn en wat uitgeverijen van plan zijn en zo. Dat stemt mij hoopvol.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind dat ook by far het meest interessante en waar ik het meest enthousiast over ben van onze betrekkelijk kleine markt. Mm-hmm. Want wat ik net al uitlegde, omdat het dus heel erg vanuit de fan community moet komen, heb je in Nederland ook, heb ik het gevoel, hè, meer dan in andere plekken, kans om als kleine tekenaar of schrijver iets neer te zetten wat opgemerkt wordt.
En ik bedoel, dat er is nu vrijwel geen concurrentie als je het op die manier zou bekijken. Als je iets gewoon maakt wat goed is, wat gaaf is, als je gewoon vet kan tekenen en je maakt dat, dan ga je gewoon echt opvallen. En dat is gewoon een heel cool perspectief voor iedereen die nou gewoon lekker manga zit te tekenen en denkt van, nou, ik zou het graag eens willen doen. Doe het, want nu is het by far de beste tijd om het te gaan doen.
Ja, maar dan mag ik dan een kritische noot, want ik vind het heel mooi dat jullie heel enthousiast zijn. Stel nou dat ik woon hier dan in het mooie Groningen met mijn zachte G. Ik vind het leuk.
Groningen.
Ik ga naar de plaatselijke Bruna. Daar vind ik geen manga. Als ik naar een strip speciaal zaak ga, dan vind ik het misschien. Maar hoe komt dan? Dus volgens mij kun je het tentoonstellen op beurzen. En dan komen de mensen die er sowieso al liefhebberij mee hebben. Goh, mooie volzin. Maar hoe moet je net die stap? Want een Kuifje, die kun je bijvoorbeeld wel bij de Bruna kopen. Hoe maak je net die stap dan?
Dat is de million dollar question. Als mensen daar de antwoord op wisten, dan was de hele stripwereld in Nederland er een stuk beter aan toe.
Ja, ja, het zal. Kijk, retail is natuurlijk altijd een probleem. En het zal denk ik in een grote mate liggen om, of afhangen van een stukje goodwill van bijvoorbeeld de Bruna's. Dat die door een charismatisch Jezus figuur in de scene overtuigd gaan worden.
Heb je het weer over mij?
En nee, maar dus. Dus dat bijvoorbeeld Gert-Jan van Oosten, de Messias, naar meneer Bruna toe gaat en zegt van, accepteer manga in uw leven. En ik denk dat op die manier, nee, maar dat zal het moeten zijn. En dat is ook hoe het werkt, want als je zeg maar van buiten staat, dat is altijd zo. Je staat buiten en je kijkt naar de winkels en de grote bedrijven en er is op een magische manier een soort product. Dan ziet het er altijd heel erg doordacht en professioneel en ondoordringbaar uit. Maar kijk je achter de schermen, dan blijkt keer op keer dat het gewoon afhangt van een paar interessante, leuke mensen die samen enthousiast zijn over een idee en elkaar iets gunnen. Ja. En zo gaat het aan het rollen.
Ja, dat en überhaupt ook gewoon de bereidheid van mensen om meer strips te lezen. Het is natuurlijk wel iets wat gewoon niet zoveel gedaan wordt. Laten we wel zeggen.
Stomme burgers. Ga eens meer strips
mensen
lezen.
Zijn gewoon verbaasd als erachter komen dat er serieuze strips zijn. Mensen kennen het alleen maar als dat leuke grapje in de krant. Of die cartoon. En
dus
als
het is
dan
allemaal MA's schuld.
Oh, nee, maar volgens mij
leuke cartoons. Maar MA, hou eens op met leuke cartoons maken. Nee, MA is trouwens, die is op dit moment een hele interessante graphic novel. De terugkeer van de wespendief aan het maken.
Ja, maar Maris, je hebt er wel een punt hoor. Want ik weet niet of het met jullie was, maar als je jong bent, dan is het heel normaal om strips te lezen. Dan zit je vaak in de Donald Duck, Suske en Wiske wereld. Dan op een gegeven moment ga je de arena in dat het brugklas heet. En dan moet je toch inderdaad vooral stoer zijn. Dan is mag eigenlijk geen strips lezen.
Nee, maar dan ga je comics lezen, ga je Spider-Man lezen.
Heb ik
Junior
wel gedaan.
Press.
Maar op een gegeven moment, als je dan volwassenen ziet, als je vraagt of ze, ik doe het wel eens, lezen jullie strips? Nou, dan is het de Donald Duck. Dat roepen ze dan nog wel, want dat vinden ze cult. Maar voor de rest.
Ik denk dat dat een cultuurverschil is. Ik denk dat de mensen tegenwoordig wel opgroeien met anime en manga en dat ze dat mee gaan nemen. Dus over 10 jaar is het landschap helemaal anders. Dat denk ik.
Dat hopen.
Zie je hoe snel ik omwissel van ik zie het somber in naar alles komt goed. Dat is echt een typische. Je kunt met mij alle kanten op en je hebt er niks aan. Maar wacht even. Ho. Dit hele gesprek gaat nu al de verkeerde kant op. Want we hebben het meteen al over hele interessante en inhoudelijke geek dingen. Maar dat is niet de reden waarom we jou hebben uitgenodigd.
Oh, ik voel de buien hangen.
Want het is wel heel abrupt, Roderick. Zo.
Dit is, maar ik moet eventjes echt aan de rem trekken hier. Want anders gaat het nergens mee heen. Want
het
de reden dat wij Marissa hebben uitgenodigd, dames en heren luisteraars, is omdat zij op dit moment een spel speelt wat enigszins de aandacht trekt. En het heet Hateful Boyfriend. Hateful Boyfriend. En ik wil graag Marissa hier publiekelijk opbiecht wat dat spel inhoudt. En dan gaan wij Gert-Jan en ik,
googlen.
Wij gaan zwijgend oordelen.
Oké.
Nou, Hateful Boyfriend is werelds enige echte duiven dating sim.
Wat?
Wat? Het is een.
Je hoort het goed, een dating sim.
Oké.
Het is een visual novel.
Het is een game die mensen voor het eerst voorbij zien komen en denken: what the
piep. En waarom denken ze dat?
Nou ja, je ziet stokfoto's van duiven. En dat zijn dan je potentiële vriendjes.
ik ga even de grondwerk leggen. Het is een visual novel of een dating sim. Dat is een soort adventure spel waarbij je door middel je kijkt door de ogen van je personage en je ziet stilstaande beelden en dan geanimeerde personages, in dit geval duiven. En daar kan je ermee praten en dan ontvouwt er zich een soort verhaaltje waarin je op selecte punten heb je dan een keuzemogelijkheid van, nou ga ik met die duif of met die duif daten? Of ga ik hem doodslaan of ren ik weg? Of iets in die trant, toch?
Ja, het is heel in het kort dat. Het is gewoon een soort kies je eigen verhaal. En dan kun je iemand complimenteren over het een of het ander.
Over zijn vleugel, spanwijten.
Ja, dat is nice, cool.
Maar dus ik zie, ik hoor Gert-Jan zijn kaak weer oprapen van de vloer.
Ik heb echt best wel veel geek dingen gezien, man.
Dit is even vandaag het uiterste, het meest extreme fetischistische ding. Maar waar we dus achter gaan komen is dat dit helemaal niet zo obscuur is. Sterker nog, dat dit op dit moment best wel een hype is. En ik vond dat toen ik er het eerst van hoorde, dacht ik ook van, ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kun je nou een spel over duiven? Ja, ik snap dat grappig is, het heeft shock factor, maar hoe kan het nou zijn dat echt mensen aan weten grijpen?
Ja, het gave aan die game is het is gewoon een keiharde mindfuck, die hele game. Want je ziet dus die plaatjes die voorbij komen, denk je, oh mijn god, dit is gewoon een joke. En waarlijk, het is daadwerkelijk origineel bedacht als zijnde een 1 april grap spelletje, wat uit de hand is gelopen en steeds serieuzer werd.
Dus er zijn duiven.
Ik probeer het nog steeds te visualiseren.
Je ziet een domme duif.
Je ziet een foto van een duif.
Je ziet niet alleen een domme duif. Het is gewoon een,
een stokfoto van een duif.
De willekeurige duif in de wereld. Maar
en dan?
Dit is denk ik wat je eventjes moet bedenken als je dit heel raar vindt. Is je ziet de eerste 10 minuten zie jij een stokfoto van een duif. Maar daarna gaat dat personage voor jou leven. Want dan ga je inleven. Wij mensen hebben een heel hoog gehalte aan empathie. Wij kunnen ons inleven in personages. Dus op een gegeven moment gaan ook die duiven, dat worden de personages. De enge dokter.
Oké, want dus de personages worden verder uitgewerkt aan tekst wat je erbij hebt.
Nou, ik neem aan dat het goed geschreven is.
Het grappige is, je verwacht dus gewoon niet dat het een serieus goed geschreven verhaal heeft. Je verwacht niet dat je gaat geven om die personages. Dat je echt, ja, in eerste instantie speel je het voor de laughs. Dan denk je echt van, oké, ik ga hier even een avondje lol over hebben. En gaandeweg kom je dus achter echt hele nare, zielige, mooie, ontroerende background verhalen van die personages. Duiven. Na een paar speeluur zit je gewoon ergens in een hoekje te janken, omdat het gewoon echt te dramatisch is. Dus het is echt wauw.
Zou dit spel ook de appeal hebben als het wel goede graphics had gehad? Ik bedoel, het is echt poppetjes, personages, menselijk.
Ik weet niet of het dan was doorgebroken, want nou is het iets wat mensen zo absurd vinden dat ze het allemaal wel even
dat is de hoek. Dus ik snap dat de marketinghoek is, maar puur vanuit de artistiek.
Als je het puur als gewoon een normale graphic novel of een normale visual novel zou inzetten met, want ze gebruiken als een soort extra hulpmiddel dat je er meer moe bij gaat voelen. Gebruiken ze ook manga tekeningen, soort manga plaatjes die dan een soort manga versie zijn van die duif. Waardoor je misschien denkt van, oh ja, hij is toch wel heel erg heet, die duif, als je hem in menselijke vorm. Maar je kan het ook uitzetten, de meeste let's play.
Ik vind dat toch een beetje lame, want daarmee zegt het spel wel eigenlijk dat elke keer als je een duif ziet, is het eigenlijk toch een mens.
Ja, je kan het zo zien, maar in feite is dat niet wat het is. Kijk, je hebt, ze noemen het een bepaald soort mechanic en een soort technisch dingetje waarmee ze suggereren dat het menselijke personage wat jij speelt, het meisje dat daar op die duivenschool komt, dat die ze zo zou zien. Maar ja, dat hoeft helemaal niet. En dit is een beetje vaag daarover.
Maar is het ook echt een meidengame?
Het is al meer meiden aanspreken, want je speelt een vrouwelijk karakter en je gaat jongens daar tegenkomen, en duivenjongens dan. Maar ja, sinds de HD Steam release zie je daar hele leuke dingen op de community pagina. En dan staan er ook verschillende opmerkingen van, is it okay if I like this being a man?
Ah, natuurlijk.
Het is een soort boeiend verhaal, zeggen, een Stephen King verhaal wat je volgt. En
stel, jij bent een duif. Gert-Jan.
Stel, ik ben een duif. Maar dat wordt dan inderdaad met foto's neergezet, waardoor je de karakters kan volgen. Zo'n soort game. En dan kun je dus ook keuzes maken van, ik ga linksaf, ik ga rechtsaf, ik ga bij die mee, ik ga die mee. Alleen dan een dating game met duiven.
Je moet een beetje denken. Je denkt, ik ga een leuke random dating sim spelen, duiven. En dan kom je een beetje achter dat het een beetje soort Planet of the Apes, maar dan Planet of the Duiven is, qua storyline.
Wow.
Het is echt gewoon hartstikke gaaf en naar en sneu.
Nou ja, dat doet me een beetje denken aan een visual novel die ik een tijdje geleden speelde, Katawa Shoujo. En dat was ook een beetje begonnen als een grap. Het is namelijk een dating sim, dit keer met omgekeerde rollen. Dus je bent een man en je moet gehandicapte meisjes op het school voor gehandicapte mensen romancen. Ja. En dat is ook een beetje begonnen als grap, maar daar zit ook zo'n kwaliteit achter in termen van schrijfwerk. Daar krijg je ook enorm de feels van. En dat is echt heel erg goed gedaan. Het is gewoon oprecht ook heel leuk. En,
dat is zo grappig.
Dus het is niet alleen een spel dat mensen bezighoudt, maar op YouTube zijn er dus ook echt bakken met video's over te vinden. Let's plays, maar ook hele
voice acting.
Playthroughs en van alles. Vertel eens.
De voice acting team die dit doet, is heel gaaf. Je hebt gewoon een clubje mensen en die zijn dat spel random een keer gaan spelen. En waarschijnlijk gewoon, volgens mij was het gewoon één iemand die deed een let's play daarvan met stemmetjes. En op een gegeven moment kwamen er meer mensen bij. En toen hadden ze Team Hatofoon. En gewoon een hele gezellige club mensen, superleuk. En die doen gewoon gigantisch goede voice acting voor dat hele spel. Dus die spelen die hele game door. Ik heb van voor tot achter alles geluisterd wat ze hebben uitgebracht. Ook een random stel ons hier vragen topic en allemaal fan episodes en dingen die ze gemaakt hebben. Ik vind ze zo ongelooflijk leuk werk doen. Voor mij zijn die personages echt enorm gaan leven door hun extra acteerprestaties.
Maar ben je nu ook anders naar duiven gaan kijken dan? Of
weg? Het grappige is natuurlijk, dan zie je opeens daar een duiven en denk je, oh ja, het is Gejuda!
Maar wat is de bedoeling van het spel dan? Dat aan het einde van het spel moet je dan een partner hebben uitgezocht die jou ook leuk vindt? Of ben ik weer te man?
Het grappige is, je hebt zeg maar dus verschillende characters die je kan romancen. En dan als je de keuzes goed doet, dan eindig je met dat personage. Of in ieder geval, je krijgt de ending scene.
Ja?
Dat is niet altijd een goed einde.
Oh.
Dus vaak is het een sneu einde of een tragisch einde, daadwerkelijk jouw einde, een specifiek personage.
Wat mij leuk zou lijken, is als het als je dat hele spel speelt, en dan de clue van aan elk verhaal, is dan dat alles is gefantaseerd en die duif is gewoon een duif die dom om zich heen gaat kijken.
Een soort Dallas, we hebben het allemaal gedroomd.
Nee. Het gave is, als je alle ending sequences doorgespeeld hebt, alle eindes gehad hebt van die personages. En sommige zijn wat moeilijker, omdat je dan per se bepaalde stats moet halen. Want je hebt ook je gaat gewoon het schooljaar door en je hebt keuzevakken. En dan kun je je stats
omhoog krijgen. Dat hoort heel erg bij de dating sims.
Ja, en dat is erg leuk. Maar als je dus al die routes gedaan hebt, dan unlockt als het ware een heel nieuwe storyline. Dan kom je echt bij Planet of the Apes uit. Dat is wauw.
Dan kom je alles te weten.
Ja, dat is de hele duistere background van iedereen. En
de duivenpocalypse.
Ja, ik wil er niks over spoileren voor mensen die na deze podcast denken, oh damn it, moet ik spelen.
Ik denk alle luisteraars.
Ja, doe het.
En droom je ook inmiddels over duiven?
Ik heb helaas nog niet over ze gedroomd.
Jammer.
Ja. Ik hoop dat nog wel een keer gaat gebeuren.
Ik help het je hopen.
Zijn er ook Twitch-kanalen van hiervan? Dat lijkt me ook wel briljant.
Vast wel.
Maar ik heb geen idee, maar ik kijk altijd die YouTube Let's Plays van iedereen. En dat is gewoon echt super grappig.
Overigens, voor de mensen die met Steam werken en at Twitch, schijnt op dit moment een virus het intranet rond te gaan.
Een virus internet. Op Twitch?
Ja, het Eskimo heet dat virus.
Op Twitch, hoe werkt het dan? Want je kijkt gewoon filmpjes. Kan er dan ook ineens een virus?
Nee, wat er gebeurt is dat je hebt, als je Twitch hebt, heb je daar van die game stream. Dat is een game stream. Ja. En dan krijg je ook af en toe berichtjes onderin. En dan komt op een duur een berichtje te staan dat je, als je ergens heen klikt, dat je dan een prijs wint of iets kunt ophalen.
Oh, en daar klikken mensen op.
En daar klikken
dat
mensen
is dom.
Ja. En dan,
wie klikt nou op links?
Maar weet je wat er dan gebeurt? Want dat is wel heel bijzonder. Wat er dan gebeurt is, dan wordt je account gehackt. Dus als jij in... wat er dan gebeurt is, als jij dan in een bepaalde game hele coole goodies hebt, of een heel machtig zwaard hebt gekocht of gekregen in het spel, dan ben je die dus kwijt. Dan wordt die verhandeld.
Nee, maar dat is dus in Steam. Jouw Steam-account wordt dan gehackt.
Ja, dus dan wordt...
Je Steam-account wordt gehackt.
Ja. En dan wat jij in je... Ja, wat je dus in jouw game hebt. En je hebt dus bijvoorbeeld een heel machtig zwaard. En dat is hartstikke goed. Dan kan dat verkocht worden door die hackers. Die verkopen het dan. Dus dan ben jij je zwaard kwijt. En zij krijgen het geld. Maar dat is
dus
dat
zijn
geld.
Waarschijnlijk de Steam items die je op de marktplaats van Steam kunt verhandelen. Ja. Ook allemaal coupons en van allerlei onzin. Petjes.
Ja.
Wauw.
Ja.
Ik doe nog heel erg weinig met Steam. Dus het klinkt allemaal heel erg... ver van mijn bed. Maar,
nou, dus iedereen niet klikken op linkjes, maar wel een duivengame gaan spelen. Ja. Dat is denk ik de moraal van het verhaal.
Ja, en liefst nog de originele versie, want die is echt zoveel meer grappig.
Ja. Marissa, nu wil jou hier toch hebben.
Oh.
Heb jij nog wat jij kwijt wil over jouw strip Wart? Wart 2 misschien. Een scoop.
Ja.
Een hot scoop.
Ja, nou ja, hot scoop.
Of een oude...
Of een oude scoop.
Het album is bijna uit. 11 oktober komt dus deel 2 uit. Hartstikke spannend. Stripbeurs in Breda.
Het is dus op dit moment al helemaal gepubliceerd in de Eppo. Het hele verhaal.
Ja, dat is al weer een tijdje afgelopen ondertussen. Ik denk begin juli.
Oh, dat is inderdaad al een tijdje. En je staat dus op de stripbeurs in Breda?
Ja.
In het superfraaie Chassé Theater?
Ja. En dan hopelijk lekker signeren de hele dag.
En weet je al of daar mensen daar enthousiast over zijn? Want het is toch een deel 2. Meestal betekent dat het, ja, er is reuring over.
Ja, in ieder geval op mijn Facebook en op andere plekken hoor ik altijd van... wanneer komt deel 2 nou eindelijk? Ik wil graag verder lezen. Ja. Dat zijn dan zeg maar de mensen die het niet in de Eppo lezen, maar gewoon wachten album. Totdat ze...
Zoals ik.
in het geheel mogen lezen. En ook gewoon de Eppo-lezers die het leuk vinden om zoveel tijd. Ik kijk dan altijd heel erg uit naar de nieuwe Eppo, ondanks dat ik er zelf niet meer in sta. Sowieso omdat ik een hoop van de strips daar erg leuk vindt en lees. Mm-hmm. Maar altijd al te snel om te kijken van, staat er ergens in de brievenrubriek iemand die zegt dat hij Wart leuk vindt?
Ja, en gebeurt dat wel eens?
De vorige keer zo, dus ik was hartstikke blij.
Hoe lang ben je nou bezig met zo'n album? Je krijgt het script van Willem Ritsier, die maakt de tekst. En hoe gaat het dan? Full script? Of mag je daar zelf ook nog wat in aanpassen?
In principe, het is gewoon een full script. Maar als ik zelf daar andere ideeën bij heb, dan kan ik het natuurlijk gewoon altijd aangeven. En dan hebben we het daarover. En in de beginfase, wanneer Willem de synopsis aan het schrijven is. En bij deel 1 was die gewoon er al, dus dat was toen al besloten. Maar in deel 2 en nu ook in deel 3, waar we nu aan het werken zijn. Daar kan ik dan ook gewoon inderdaad ideeën voor aandragen. En als Willem daar dan iets in ziet, dan spreken we dat verder door. En dan komen er ook scènes in voor die ik een steentje aan heb bijgedragen.
Deel 3 wordt gevuld met duiven.
Nou, wie weet.
Dat nominaal zijn de personages er nog. Maar op de achtergrond spelen zich hele dramatische scènes met duiven. Hele koloniën met duiven.
Verplicht je me eigenlijk bijna om daadwerkelijk een of andere...
Ja, ik wou net zeggen, zou je niet nu voor ons de belofte willen doen dat je in Wart 3 ergens een duif tekent? Het heeft helemaal geen zin, maar gewoon een...
Dat kan in zeg maar de
setting.
De plek waar ze...
Ja, ik snap het. Ja, ik snap, snap wat je heen wilt.
Maar in ieder geval, wat moet je in de achtergrond een cameo doen? Door van Gert-Jan en mij. Als er twee mensen die er een beetje bij staan.
Van jullie kan ik er wel een cameo in.
Dat
ik zal niet beloven dat het een glamoureuze rol wordt.
Je moet een beetje de George R. R. Martin methode doen. Dat je iedereen die een cameo heeft, die wordt gruwelijk gedood. Die komt gruwelijk aan zijn eind.
Er zijn misschien wel kansen voor in deel 3.
Nice.
Maar merk je nu ook, nu je, want je Wart 1 is goed bevallen, goed gevallen.
Ja, die is goed ontvangen.
Dan heb je 2 en 3. En merk je nu ook dat omdat je een album hebt gemaakt wat goed ontvangen is, dat je ook al iets meer, hoe zeg je dat, meer body, je mag nu ook meer meepraten, moet ik dat zo zien? Is dat een soort hiërarchie?
Je mag aan de tafel
aanschrijven. Ja, dat is eigenlijk wel wat ik zeg, ja.
Dat heeft meer gewoon met de samenwerking zelf te maken. Ik denk dat gewoon nu we een album, nu we zelfs 2 albums doorlopen hebben, voelen we allebei gewoon meer aan van oké, dit is waar we er mee heen gaan. Oh, dat personage heeft zich zo ontwikkeld. Ja. En dan is het ook makkelijker om daarover mee te denken. Bijvoorbeeld in het begin had ik vooral heel erg feeling met Frank, de vaderpersonage, en met Tom en de zoon, en met Bart, de hoofdrolspeler. Mm-hmm. En met de dames nog vrij weinig, omdat die in deel 1 niet zoveel rol hebben. En deel 2 is dat juist heel erg omgedraaid. En nu heb ik veel meer gevoel, veel meer feeling bij die dames. En vanaf deel 3 heb ik weer zo'n idee van, dat, weet je wel, dan kun je daar veel meer mee. Dan heb je ook meer het idee van, oké, die kant gaan we op. En zo zitten die in elkaar, die figuren. Dat is wat ze willen.
Hoe collaboratief is Willem in het maken van de strip?
Meneer Ritstier voor jou, hè?
Meneer Ritstier.
Het is natuurlijk in eerste instantie zijn verhaal geweest altijd. In het begin was het meer van, hij is een scenarist en ik teken gewoon zo goed en zo mogelijk alles uit wat er geschreven staat. En in de loop van dat proces ben ik ook steeds meer zelf mee gaan denken en mee gaan praten. En,
ja, want Bart is wel echt een beetje jouw grote, hoe noem je dat, debuut bij het grote publiek geweest.
Ja, absoluut. Ja.
Dus het ding waarmee jij nu echt naar de voorgrond bent getreden.
Ja.
Ja, want je hebt zelf ook dingen geschreven en getekend. Is er nu ook een grotere kans, omdat je nu naam bent, dat mogelijk ook uitgegeven gaat worden? Of wil je dat? Of wil je iets nieuws maken?
Ik denk dat die kans daar zeker in zit. Het is meer dat ik, op het moment heb ik nu wel echt mijn handen vol aan Bart. En de andere projecten die ik heb lopen zijn eigenlijk ook gewoon in samenwerking met Willem. En in samenwerking met Anne, die Duitse scenarist. Mm-hmm. En mijn eigen solo project, daar heb ik op het moment nu even niet meteen iets mee van doen of zo. Dat is meer op de achtergrond. Ik ben nou heel erg met die andere projecten bezig. Dus ik heb heel veel zelf over na te denken en ideetjes voor op te schrijven.
Ja.
Dus dat heeft meer prioriteit op het moment dan puur een eigen geschreven ding.
Ja, snap ik.
Maar je kunt er denk ik ook heel erg veel in kwijt met wat je doet. En het zijn toch altijd keuzes die je maakt. Want elk creatief werk dat je levert, dat kost gewoon ontzettend veel energie en aandacht. Ja. Dus je moet keuzes maken.
Ja, ik denk ook gewoon dat je als je een klein groepsprojectje hebt, dat makkelijker ook is om te doen. Gewoon omdat je bent samen met die deadlines bezig. Ja. Je praat er veel over, je werkt er samen aan. Dat is toch een stuk makkelijker als dat je alles in je eentje moet doen.
Ja, ik heb het tegenovergestelde. Als ik moet samenwerken, of dan ga je nog. Dan komt er een bepaalde bureaucratie en hiërarchie bij zitten. Terwijl als ik zelf het moet doen, en ik begrijp wel wat je zegt hoor, mm-hmm. maar dan heb ik juist het gevoel van, oké, dan kan ik even vlot alles afwerken en dan is het gewoon klaar. En dan hoef ik met niemand te overleggen. Maar ik snap wel dat 2 + 2 = 5. Dus als je samenwerkt, dan kom je uiteindelijk wel verder. Alleen ik vind het wel altijd meer moeite kosten.
Hmm. Ja, voor mijzelf persoonlijk werkt het op dit moment beter om gewoon samen met gewoon 1 of 2 mensen iets te ondernemen en dat op touw te zetten, dan op mezelf ben ik gewoon te veel met 1000 dingen tegelijkertijd bezig en dan verliest het snel zijn focus.
Nou, begrijpelijk. Ja.
Wel een mooie kijkje in de keuken van een strip tekenen. Eigenlijk wel. Hmm. Nog één ding. En dan, want.
Oh jee, oké.
Nee.
We zijn weer aangekomen bij het moment.
Nee, ik heb geen nieuwtjes.
Met een nieuwtje komt.
Nee.
De grochten van het internet.
Nee.
Oh.
Ja, nee, wat ik even wilde zeggen, want wij hadden net een gesprek over hoe je de manga dan het beste kunt krijgen bij de kijker, de luisteraar, de lezer, degene die het hebben wil. Ik had het vorige podcast gecycled dat we met iets bezig waren, ook met dank aan Marissa. Staan wij nu in een Belgisch blad, maar dat is een digitaal blad. Dus dat is niet de Stroke. Lezen op eigen risico staat erbij. Dat is een blad dat wordt in België uitgegeven, digitaal, met strips voor, laten we zeggen, 16+. Dus dat is niet de Suske en Wiskus. Dat gaat wel even wat harder. Dat gaat als een arm af of een been af of dat soort zaken. Mm-hmm. Als je dat wil hebben, dan moet je naar een website gaan. Dat heet Abomomentum. En dan kun je dan allemaal stripsabonnementen krijgen of allemaal meer. Ook manga zag ik daarbij, geloof ik. En van die mooie romannetjes. Maar dat is natuurlijk ook wel hartstikke leuk om dat met de strips te doen. Want ik merk zelf, dat het mij heel veel tijd kost om naar mijn lokale stripleverancier te gaan. En als ik daar dan één keer in zoveel tijd kom, dan heb ik met een bult weg. Maar op het moment dat ik dus via mijn tablet dingen binnen kan trekken, dat is natuurlijk super handig, want dan hoef je er niet uit en je krijgt dat heel makkelijk binnen. Dus dat vond ik wel even een mooie tip om mee te geven voor diegene die denkt van ik ga toch manga maken. Dat is ook nog een optie natuurlijk.
Dus een e-book of een soort online abonnement, digitale comics.
Want wat het allerduurste is aan het maken van strips, afgezien van dat je dan je tijd daar niet in kwijt is het papier.
Nee, dat is echt niet waar.
Maar eigenlijk zouden dat de arbeidskosten moeten zijn.
Precies, de papier is extreem makkelijk, het goedkoopste. Maar papier is heel moeilijk, want dan moet je heel veel dingen regelen. Het duurste is het arbeidsloon.
Ja, dat krijg je, dat zeg ik, als je dat even wegstreept. Want vaak is het liefhebberij en dan heb je je product af en dan wil je het aan de man of vrouw brengen.
Ja, maar dan dat is al een irreëel scenario. Want als je dit goed wil doen, dan moet je ook gewoon uren betalen. Maar ik denk dat de lastigheid niet het geld is. Het is altijd geld, maar ik bedoel meer de moeite van hoe krijg je het in de winkels? En dan vind ik inderdaad digitaal best een oplossing. Een digitaal magazine.
Ja, want dan...
ja, vooral het jonge publiek is dat natuurlijk hartstikke gewend om gewoon strips online al steeds meer te lezen. Zeker korte gags en stripjes, webcomics. En vaak heb je, denk ik, succes. Als je gewoon een grote lezersbase hebt, en dan kun je dan een Kickstarter doen.
Nou, leuk. Nou, dan zal ik je toch niet teleurstellen, Roderick. Ik heb toch nog een nieuwtje.
Ik ben helemaal enthousiast. Kom maar, ik ga klaarzitten.
Dit is John Stamos on Meth. Daar hebben wij in deze uitzending nog wat mee gedaan. Want ik kwam erachter dat men bezig is met een revival van Full House. Maar dan ook met de complete cast van destijds.
Wat?
Ja.
Die zijn niet helemaal vet uit dan.
Ja, ze willen dus een revival doen met de cast van destijds.
Dus ik zie het voor me dat kleine Michelle is nu een, wat zal ze zijn, 21-jarige crackhoer. En die en als die in beeld komt, hoor je nog steeds... Oh.
Wat ik hier zie is dat ze inderdaad John Stamos... Jesse willen ze dus doen. DJ... Stephanie, die volgens mij een beetje van het padje was, maar waarschijnlijk weer terug. Kimmy.
We zijn toch allemaal aan de kook. Oh, Kimmy. Kimmy was de leukste.
En van de kook af is geloof ik Bob Saget, die ook weer mee zou doen.
Ja, maar
en Joey.
Bob Saget moet juist aan de kook zijn, want dan is hij hilarisch.
Ja, dat is... Nou, dan moet je dat...
Full House, echt 25 jaar later, of 20 jaar, met dezelfde cast.
Ja.
Oh my god. En ze leven nog steeds. De enge oom in de kelder.
Ja, misschien wonen ze nu wel... misschien wordt het wel heel treurig. En wonen ze nu allemaal bij die dochters in. Omdat ze zelf te oud zijn. Maar dat weet ik allemaal niet. Maar ik vond het wel leuk nieuws.
Het is nu een succesverhaal. Want ze leven al 20 jaar in hetzelfde kapitale pand in San Francisco. Als ze dat gaan verkopen in deze markt. Dan zijn ze echt multimiljonair.
Ik ben blij dat jij ons altijd weer precies krijgt waar we zijn moeten. Op aarde.
We zijn multimiljonairs.
Multimiljonairs. Nou, dan volgens mij mag je er langzaamaan een abrupt einde aan breien, vriend Roderick.
Oh, mijn hemeltje. Bedankt.
Je moet even proberen of alles bij elkaar het samen te vatten en dan een filosofie.
Nee, wacht. We zitten in de filosofie-sectie van iTunes.
Ja, dus je moet even filosofisch
uit. Ik ga even de Heidegger in mezelf naar boven brengen.
We hebben de tijd.
Ja, god. De staat van zijn, of het dasein, dat is eigenlijk verbonden met het geek zijn. Dus eigenlijk wat Heidegger had moeten toevoegen was een geek zijn.
Design.
Nee, ik weet niet. Ik vond het wel een hele leuke podcast. Dankjewel aan Marissa Delbrezine.
Graag gedaan.
Marissa die heeft eigenlijk 3 aanradingen gedaan deze avond. Nummer 1. Duiven, sexy duiven in een dating sim op Steam. Nummer 2, Wart 2.
Mm-hmm.
En nummer 3...
Het komt allemaal goed met de manga.
Ik wou eigenlijk zeggen, nummer 3, klik niet op linkjes.
Juist.
In Twitch.
Juist. Ja, nee.
Maar inderdaad, dat waren fantastische... Hoe gaan we manga redden in Nederland? Ja.
En als je dan deze podcast hebt geluisterd, niet via iTunes of wel via iTunes, hartstikke fijn. Als je ons een plezier wilt doen, schrijf even een recensie. Want nou, dat je recensie schrijft, bliepen ze op. Dus dan kunnen meer mensen dit geweldige wonder beluisteren.
Oh, leuk. Ja,
altijd leuk. En Ja, voor de rest gaan we, wat gaan we volgende maand doen?
We gaan spreken met een interessant figuur uit de geekwereld, zoals wij elke maand doen. Ik wil afsluiten met een hoognoot. Ik wil dat wij allemaal een kreet slaken, namelijk Savaroosje! Op drie, ik tel af.
Nog één keer?
De wat?
Savaroosje.
Oké, Savaroosje.
Alsof je een Russische Kozak bent.
Savaroosje. Uh-huh.
Oké, 3, 2, 1. Savaroosje!
Zijn nou? Hoe beter, hoe heter... Nee, wat?
Hoe beter het is, des te beter het is.
Oh ja, nee, dan snap ik waarom ik er niks van snapte.